Ja, en ik maar denken dat de oudste jongeren van de zondagsschool hier zouden zijn. Dus daar heb ik me ook een beetje op gericht. Wie heeft er niet op zondagsschool gezeten trouwens? Oh, er zijn er toch nog wel wat. We weten of dat Ebenezer al heel lang bestaat, hè? Dat was een zondagsschoolvereniging. Nou, we gaan zo meteen toch een aanloopje nemen voor de oudste zondagsschoolkinderen. En die zijn boven de 80, hè? Toch? Maar voordat we dat gaan doen met elkaar, zullen we Gods aangezicht zoeken in gebed. Dank u wel, machtig God en liefdevolle Vader. God en Vader van onze Heer Jezus Christus. We zijn dankbaar dat we hier mogen zijn. Dankbaar dat we met elkaar als plaatselijke uitgeroepen gemeente, leden van het lichaam van Christus, waarvan Christus het hoofd is, bij elkaar mogen komen. Op een speciale zondag waarin we ook maaltijd des Heren met elkaar mogen houden. Een maaltijd waar de geestelijke waarde ver uitstijgt boven het materiële dat uitgedeeld wordt. Als beelden van datgene wat te maken heeft met uw lijden, met uw dood. En met die geweldige verwachting die we hebben dat we u mogen ontmoeten op een dag. U tegemoet gaan in de lucht. Dank u wel, Vader, dat we daaraan mogen denken, dat we daar ook van gezongen hebben. En ik hoop van harte en ik bid u, Vader, dat u het geeft dat we wat dat betreft allemaal inderdaad op het puntje van onze stoel zullen zitten. In die verwachting die zulke geweldige, machtige heerlijkheid en macht en majesteit en alles wat u mij geven zult, zal omvatten. Dank u, Vader, dat we dat mogen beseffen. En we bidden u dat u ons schenkt die geest van wijsheid en onthulling in erkenning van u. De groei in die erkenning van u en vervuld te zijn met de erkenning van uw wil. Dat is de bede van ons hart tot opbouw van de gemeente en tot lof en eer van uw heilige naam. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, want wat had ik tegen die kinderen willen zeggen op die zondagsschool? We zijn bezig met een ontdekkingsreis. En die ontdekkingsreis, dat is eigenlijk een ontdekkingsreis waarin we God willen leren ontdekken. Wie is God? En dat begint al bij de zondagsschool. En wie kent niet, die vroeger op de zondagsschool gezeten heeft, of misschien dat u dat later ingehaald heeft, wie kent niet al die verhalen? We begonnen bij het scheppingsverhaal. Nou, dat was te wonderlijk om over na te denken, 6 dagen. En toen was alles klaar. En de 7e dag stopte God ermee, het scheppen, want hij zag dat het goed was. En dan het verhaal van de zondvloed. Het werd dus blijkbaar even wat minder goed. En we weten wie er toen overbleef. En Noah en zijn gezinnetje. Nou, een heel klein groepje. Veel kleiner dan de mensen die hier in de zaal zitten. Veel kleiner groepje dan alle mensen die nu de aarde bevolken. Hoeveel miljarden mensen zijn er niet? En zijn er ook niet geweest sinds die tijd? Dan lezen we van Abraham. Hebben we op de toerusting wat over gehoord. En een aantal weken geleden ook in de dienst. En wij lezen over die God van Abraham, Isaac en Jacob. Allemaal zondagsschoolverhalen. We lezen over die geweldige wonderen wanneer dat volk Israël uittrekt uit Egypte. We weten van de tabernakel en van de tempel. Al die geweldige dingen waarin God beelden geeft. Op aarde schaduwbeelden van wat boven is en waar God bij de mensen wil wonen. De tocht naar het beloofde land. Dat heb ik al gezegd, die wonderen. Koningen hebben we van verhalen van gehoord. Met name David natuurlijk. Dat is een koning, daar wil je wel veel van horen. Het lijkt een beetje op Israël van een jaar of 15 geleden. Met al die oorlogen die ze steeds wonnen. Profeten. Wonderlijke verhalen over profeten. Elia. En dan natuurlijk de wonderen van de Heer Jezus. Brood uitdelen, dat ging maar door. En lopen over het water. Ik had willen vragen aan een van die zondagsschoolkinderen. Hebben jullie dat ook wel eens geprobeerd? Lopen over het water. Nee, mag niet van je moeder, hè? Maar waarom doe je het niet? Ja, omdat je misschien als je in het zwembad springt, dat je er ook niet op blijft staan. Dat je erin zakt. Ja, dat is zo. Dus blijkbaar is er tussen de Heer Jezus en ons iets anders. Ik ben wel eens over het water gegaan. Nou ja, ik probeerde het. En er lag allemaal kroos op. En ik was onderweg naar de zonderschool en ik denk, nou ik snij af, want het is hartstikke groen dat water. Dus ik liep er overheen. Nou ja, ik was binnen de kortste keren thuis, nooit naar die zonderschool geweest die dag. Helemaal onder het kroos. Ik viel trouwens gisteren nog in de sloot, wist je dat? Gelachen dat we hebben. Ik dook zo ver over de sloot in, zeg. Ik was op zoek naar een balletje. Nou, goed. Ja. Die dingen gebeuren. Eigenlijk, als je zo de hele zaak bekijkt, wat je op de zonderschool leert, dan weet je best al een heleboel. Weet je heel veel. En dan denk je, ja jongens, dan ga je naar die dienst toe. Hè, want je komt op een gegeven moment bij zover dat je niet meer fijn op die zonderschool mag zijn. En dan hoor je hier allemaal dingen waarvan je denkt, nou ik begrijp er helemaal niks van en ik weet al zoveel. Maar er is een verschil tussen iets weten en iets echt weten. Er is een verschil tussen kennen en je ergens diep van bewust zijn. En daar gaat vandaag ook een beetje over. Als we nou de tekst die net gelezen is eventjes het accentje leggen waar het misschien, of waar ik hoop dat het om zal gaan, dan is dat, ik weet niet eens welk vers. Even kijken. Maar dat staat dan in het bijna onderaan. Laat het woord van Christus rijkelijk in jullie inwonen, staat er eigenlijk. In alle wijsheid. En er staat een ander woordje dan in de MBG-vertaling. Er staat in de MBG in alle wijze elkaar onderwijzend of zo staat er geloof ik. Hè? Even kijken wat er nou echt staat in de MBG-vertaling. Het woord van Christus woont rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkaar leert, hè, vers 16. En elkaar leert en terechtwijst. Nou, we doen niks liever natuurlijk elkaar leren. Want als jij wat aan de ander leert, dan weet jij het al. En als jij de ander terechtwijst, nou, dan ben jij natuurlijk al veel meer op pad. Maar als je nou leest wat er staat, dan staat er, laat het woord van Christus rijkelijk in jullie wonen, in alle wijsheid, jezelf onderwijzend en vermanend. Jezelf onderwijzend en vermanend, niet die ander, nee jezelf. Dat woord van Christus, laat dat in je wonen, zodat je zelf onderwezen wordt. En zodat je je door dat woord wat laat zeggen. Dat je je daardoor laat aanspreken. En er is een verschil tussen weten en echt weten. En ik kan me nog herinneren in het jongerenkamp. Toen gingen we een keer naar Amersfoort naar het zwembad. Met de jongelui. En in Amersfoort in het zwembad was een 10 meter plank. Nou ja, was nou 10 meter. Nou, ik zal je zeggen, als je erop staat, is 10 meter heel hoog. En ik stond er ook op. Nou, ik slikte even en ik deed mijn ogen dicht en daar ging ik. Ik weet niet hoeveel seconden het duurde voor die klap kwam. Maar ja, ik had mijn armen wijd, dat was natuurlijk heel dom. Gelukkig had ik mijn benen wel bij elkaar, maar in ieder geval, het was heel erg, een hele erg harde klap. En ik herinner, één van de jongelui, die ging ook naar boven. En die stond daar, en die liep naar het eind van die plank, en hij keek naar beneden en hij stapte terug. En dat deed hij wel 5, 6 keer. Toen dacht ik, nou laat ik ook maar nog maar een keer durven en naar boven gaan en hem een douwtje geven of zo. Maar zover kwam het niet. Uiteindelijk, ik geloof dat het al 7 of 8 keer zag je dat gebeuren. En uiteindelijk sprong die. Tussen iets zien doen door een ander en het zelf doen. Tussen iets weten en het zelf ervaren. Daar liggen mijlen van verschil tussen. En hij zag het anderen doen en hij dacht, ik zal het ook eens even doen. En toen hij het moest doen, en toen ik het moest doen, toen was het echt spannend, was het echt eng. En zo is het eigenlijk ook een heel klein beetje met Gods woord. Kijk, er is ook een verschil tussen een kaars aansteken voor het raam zetten of naar een vuurwerk kijken. Het zijn zulke grote verschillen. En zo is het ook met kennen en je diep bewust zijn van wat er staat geschreven. Het woord van Christus. Laat dat rijkelijk in jullie wonen. In alle wijsheid, jezelf onderwijzend en vermanend. Ik denk wat we. Ja, misschien bent u al onderweg. Al een heel eind onderweg. En misschien bent u net begonnen. Of misschien denkt u van, nou ik stap nog even terug, want het is toch wel diep. Of zo. Maar waar we met elkaar mee bezig zijn, is een ontdekkingsreis om de grootste schatten die in het universum te vinden zijn, om die te ontdekken. En waar begint die ontdekkingsreis? Dat kan je je afvragen. Een heleboel mensen die op zondagschool gezeten hebben, die catechisatie gedaan hebben, die regelmatig in de Bijbel lezen, die regelmatig naar de kerk gaan. Een heleboel mensen die dus best wat van de Bijbel weten, hebben niet in de gaten dat er iets heel bijzonders met ze aan de hand is. En misschien ook onder ons. Dat we niet beseffen dat er iets heel bijzonders met ons aan de hand is. We zijn ons niet bewust misschien dat Gods geest in ons woont. En dat is echt zo ontzettend bijzonder. Paulus die vraagt zich af in 1 Korinthe 3 vers 16. Weten jullie niet, blijkbaar waren de gelovigen die dat dus niet wisten. Of die in ieder geval niet aangaven in de dingen die ze deden dat ze het wisten en ernaar handelden. Weten jullie niet dat je een tempel van God bent en dat Gods geest in je is komen wonen? Weet je dat niet? Weet u het? Of weet u het niet precies? Hij herhaalt het nog een keer in 1 Korinthe 6 vers 19 en 20. Of heb je, ja ik zeg het dan een beetje in eigen woorden, of heb je niet in de gaten dat je lichaam een tempel is van Heilige Geest die in je is? Heb je dat niet in de gaten? Doe je zomaar wat? En weet je niet dat Gods geest woning in je heeft gemaakt? Dat je lichaam daardoor een tempel is geworden? Ik herinner me het verhaal in het Oude Testament uit 1 Samuel 5 en 6. Hartstikke fijn om eens te lezen. Dat ging over een oorlog die Israël had met de Filistijnen. En ze konden natuurlijk weer niet winnen, want ze waren van God afgedwaald. En toen waren er de twee zonen van Eli. Eli was de hoge priester, die was heel oud en ontzettend dik. En zo, die zat een beetje te wippen op mijn stoel. En zijn zonen, die gingen dan het slagveld op. En die gingen met de ark van het verbond, die droegen ze het slagveld op. En wat gebeurde er? Zij dachten van, nu is God met ons. En die Filistijnen die werden daar bang van, want die zeiden, is dat niet die God die ze uit Egypte gehaald heeft met al die wonderen en tekenen? En nou, ze zeiden, nou moeten we ons wel ontzettend sterk en dapper maken en moedig zijn, want anders kunnen we nooit tegen die God winnen. En juist door het komen van de ark werden die Filistijnen sterker. En de Israëlieten die dachten, nou laat God het maar opknappen. Maar ze verloren. En die ark werd meegenomen naar een van die steden. Asdod geloof ik, in Filistijnenland, Filistea, of ik weet niet precies waar, Gaza. Goed. En daar werd hij in de afgodtempel van Dagon geplaatst. En dan kwamen ze de volgende morgen, kwamen die priesters kijken en lag dat afgodsbeeld op zijn snuffert. Wat? Want God wilde daar niet wonen, in die afgodentempel. God wilde wonen in een tempel die door hem geheiligd en gereinigd was. En wat gebeurde er? Die afgodendienaars die zetten dat beeld weer over hem. En de volgende dag was het nog veel erger, want dan lag hij weer op zijn snuffert. Maar zijn hoofd en zijn armen en zijn benen, die waren afgebroken en die lagen op de drempel. Nou, toen zei ze in Asdod, nou die willen we hier helemaal niet hebben, die ark. Want iedereen kreeg builen en werd ziek, zwak en misselijk. Dus laten we dat maar naar Ekron brengen. Ja, zeiden die Ekronieten, toen ze ook builen en alles kregen. Laten we het maar. Nou, uiteindelijk kwamen ze met elkaar achter dat die God, dat zal zo mogelijkwijs die God zijn van Israël die dat aan ons doet. Laten we voor alle zekerheid nog een keer testen. En we nemen twee koeien die nog kalfjes hebben. Nou, die willen niet bij die kalfjes weg. En ze haalden die kalfjes weg. En ze zetten die ark op de kar. En die koeien die liepen regelrecht naar Israël. En toen wisten ze, het was God die al die dingen deed in hun tempel. Echt, die God die wilde daar niet wonen. Het gekke is dat ze beseften dus dat God al die dingen deed. Ze zagen al die dingen, ze voelden al die builen, zal ik maar zeggen. En ze kwamen niet tot geloof. Dat is gek. Ze zagen het en ze kwamen niet tot geloof. Dus blijkbaar is het zo dat wonderen en tekenen en weet ik, en builen, om wat te noemen, die brengen je niet tot geloof. Wat brengt ons tot geloof? Dat is het bewust worden van Gods geest in ons. Want iedereen Ondanks het feit dat je je dat niet bewust bent. Iedereen die gelooft, die heeft Gods geest van binnen. Dat staat in het woord. In Efeze 1 vers 13 kan je dat zo lezen. Dat Gods geest, de heilige, in ons woont. En dat we daardoor ook tot geloof gekomen zijn. Dat we ermee verzegeld zijn zelfs. Maar het kan best zijn dat je dus wel gelooft. Maar het ook wel gelooft, zal ik maar zeggen. Dat je daar niet zo actief mee omgaat. En wanneer we nou niet zo goed merken dat Gods geest echt in ons woont. En wel de dingen geloven dat de Heer Jezus voor ons geleden heeft en gestorven is, begraven, is opgewekt. Wanneer we dat wel geloven, dan geloven we. Geen enkel probleem. Geen enkel twijfel daaraan. Maar er is meer. We zijn op zoek, heb ik gezegd, naar de rijkste schatten die heel het universum ons te bieden heeft. We mogen ons best wat meer bewust zijn. Wat meer bewust worden dat Gods geest in ons woont. En weet je dat Paulus dat ook dacht? Ja, ik heb het geleend van Paulus, die gedachte natuurlijk. Ik kom daar niet op mezelf op. Maar Paulus dacht dat. En hij begon voorbeelden te doen voor de gelovigen overal, die hij kende. Begon hij voorbeelden te doen, juist voor die bewustwording van dat Gods geest in hem woont. Hij doet dat in twee gebeden onder andere. Eén gebed dat staat in Efeze 1 vers 17. Daar vraagt hij de God, dan bidt hij God voor ons. Dat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, ons zou geven een geest van wijsheid en onthulling. Zijn dat woorden die we niet elke zondag bijna tegenkomen in de gebeden van de mensen die spreken? Een geest van wijsheid en onthulling, in erkenning. Ja, erkenning, je kan ook zeggen in bewustwording, in het diepe besef en het diepe weten ervan, van hem. En als je dat stukje nou leest, dan gaat het verder, hè. Dat hij bidt om verlichte ogen van ons hart. Nou zijn dat dus, is dat beeldspraak, hè? Ik zal voor alle zekerheid even vertellen, dat is beeldspraak. Je hoeft niet ergens, als je bijzien bent, met de ogen van je hart een brilletje te kopen of zo. Het is gewoon beeldspraak. Het gaat om verlichte ogen van ons hart. Dat ons hart het licht opvangt dat uitstraalt van Gods aangezicht. Dat uitstraalt van het aangezicht van Christus. Dat in ons hart de duisternis verdwijnt en het licht gaat schijnen. En als je dat dan leest. Nou, ik begon weer eens te lezen en ik herkende alles en ik zette het op een rijtje. En daar staan daar 7 zulke geweldige dingen. Ik zal ze heel kort samengevat gewoon aan u doorgeven. En dan denk ik, nou, voor elk ding is een zondag te kort om erover te spreken. Dus ik noem het alleen maar even, maar dat u weet wat daar staat. Er staat verlichten van onze ogen van ons hart om te zien de rijkdom van de heerlijkheid van zijn lotgenieting. Datgene wat hij boven voor ons heeft klaargelegd. Ten tweede, de overstijgende grootte van zijn kracht voor ons die geloven. Dus hij heeft, nou ja, overstijgende grootte van kracht. Wat moet je je daarmee voorstellen? Dat hij die heel het universum geschapen heeft, geeft ons die overstijgende grootte van zijn kracht, besef daarvan, en mogelijkwijs mogen we daar deel van hebben. De werkzaamheid, hè, de derde, de werkzaamheid van de macht van zijn sterkte, van een woorden. Wat spreekt eruit van een geweldige macht en majesteit en heerlijkheid? In de opstanding van Christus. Ten vierde, de plaatsing van Christus boven alle machten en krachten. Ten vijfde, de onderschikking van alles aan Christus. Ten zesde, Christus als hoofd van alles, gegeven aan ons, dat is nummer 7, als complement, hè, als wat hem compleet maakt, dat mogen wij dan zijn, van hem die alles in allen compleet maakt. Christus is de vervulling van alles. Hij is het hoofd van alles. En die is aan ons gegeven. Beseffen we wat die dingen inhouden, denken er wel eens over na. Zit je wel eens op je puntje van je stoel. Het is zo spannend. Het is echt spannend. En in de tijden om ons heen zien we dat het steeds spannender wordt. 7 vergezichten. 7 panorama's mag je zeggen. Panorama van Mesdag. Dat is een heel groot schilderij. Nou, ik vind er niet zoveel aan, maar het is heel bijzonder. Maar ik ben ook een cultuurbarbaar, hoor, dat moet ik eerlijk zeggen. Dat, met mij moet je niet ergens heen gaan naar een museum, want ik denk, wat doe ik hier? He? Ik ga liever voetballen of zo. Oh nee, dan kan ik niet meer golven. He? Maar, wel, wat doen we? Het is nou vakantietijd. En wat doen we? Hup, pieuw, naar Spanje. Het liefst over de tolwegen, want dat gaat nog sneller. In plaats van over de bergwegen. En wat doen we? We passeren alle mooie plekjes onderweg. Alle plekjes waar staat, een bordje staat, over 100 meter, panorama. Met een bankje. En eigenlijk zou je elke keer op die bankjes moeten gaan zitten. En van dat panorama, van dat uitzicht, moeten gaan genieten. Nemen we er nog de tijd voor? Nemen we nog de tijd voor op een bankje te gaan zitten en naar de panorama's van God kijken? Nou, ik moet u zeggen, tijd genoeg om naar, heb ik zelf ook gedaan hoor, EK voetballen. Nou, heerlijk zeg, zoveel wedstrijden en allemaal even mooi. Tot Holland eruit lag, maar goed, oké. Nou, het is nog niet afgelopen of Wimbledon begint. Nou, Wimbledon is nog niet aan het eind of de Tour de France begint. En als die dan afgelopen is, nou, dan krijgen we nog de Olympische Spelen als lekker toetje. En we hebben er echt tijd voor. We maken er zoveel tijd voor om dat allemaal te doen. En zoef gaan we langs alle panorama's van Gods woord. Want we willen daar zijn, we willen daar zijn. En nogmaals, ik doe het zelf ook. Maar we moeten ons het bewust zijn dat we heel snel leven langs lijnen die vergankelijk zijn. Alle dingen waar we zo enthousiast naar kijken, dat is ook weer voorbij. En dan is het voorbij. En wat dan? Ja, dan heeft het ongeveer 1:40 gekost, of langer, of meer, met allerlei dingen bekijken die heel interessant zijn. Er zijn zo ontzettend veel leuke dingen die we gewoon kunnen doen naar het vlees, zal ik dan maar zeggen. Hè. En dat mag ook allemaal hoor, helemaal geen enkel probleem. Geniet, zou ik zeggen, zegt Salomo ook, geniet ervan. Maar hij zegt er wel bij van, besef wel dat God er ook is. Besef, want er komen nog dagen dat het genieten wat minder wordt. En dan is het fantastisch als je weet dat God woont in je hart. In de Colossensebrief heeft Paulus het ook over dat vervuld worden met de erkenning van zijn wil. Colossense 1 vers 9 tot 14 is dat gebed. Vervuld te worden met de bewustwording, de erkenning van zijn wil. Groeien in de bewustwording van God. Groeien in de bewustwording van God. Dat is iets waar je naartoe mag groeien. Dat is iets waar je over na mag denken met al die schriftgedeelten die genoemd zijn. En weet dat God ons in liefde heeft bestemd tot zoonschap. Zoon van hem te zijn. Dat is wat. Wat betekent dat eigenlijk? En er staat er, als je die tekst leest in Efeze 1 vers 5. Dat hij ons heeft bestemd in liefde tot zoonschap door Christus Jezus. Voor zichzelf. Niet voor ons. Hij heeft u, hij heeft mij, hij heeft ons tot zoonschap bestemd voor zichzelf. Hij heeft iets bijzonders met u voor. Hij heeft iets heel speciaals met ons voor. Hij wil ons al zijn schatten tonen. Hij wil zijn hart volledig voor ons openzetten. Om zijn zoon te zijn. Om, wat doet de zoon van God? Dat is de afstraling van de heerlijkheid van God. Dat is, die toont in alles het karakter van vader. Dat is zoonschap. En waar heeft zoonschap nou mee te maken? Met een waardige wandel. Want van het een komt het ander. Dat is nou eenmaal zo. Ga je op die ontdekkingsreis naar Gods geheimen en Gods geweldige rijkdommen en Gods oneindige liefde voor ons, dan kom je vanzelf ook terecht bij je wandel. Wanneer we ons bewust worden van die geweldige waarheden. Dan gaat er iets in ons denken veranderen. Dat is heel gek. Dat is zo. Dan gaat er iets in ons denken veranderen. Dan in plaats van naar alle ik weet niet hoeveel er waren. 4 keer 4, 16, 18. Een stuk of 22 voetbalwedstrijden. Nou, dan laat je er wel eens eentje van lopen. Als je denken gaat veranderen. Of misschien komt het zelfs weer dat je er maar naar eentje kijkt. Kan ook. En nogmaals, het is allemaal niet erg, maar ik wil alleen aangeven dat er veranderingen kunnen plaatsvinden. Dat is de vrucht van de werking van Gods geest in ons. Als zonen mogen we bidden en mag het een verlangen van ons hart zijn om in kracht standvastig gemaakt te worden door het geloof, door zijn geest in de innerlijke mens. Inwendige mens zeggen we dan wel eens, en daar bedoelen we onze maag mee, maar dit is de innerlijke mens, dat zit nog dieper, dat is geestelijk. Dat is datgene wat we van God mogen begrijpen, dat heeft te maken met onze geest. En als je dat doet met kracht, bidden met kracht, standvastig gemaakt te worden door het geloof, door zijn geest in de innerlijke mens, dan ga je langzaam en zeker op God vertrouwen. En nogmaals, dat begint niet met over het water lopen en zo hoor, dat is allemaal niet van deze tijd meer. Maar dan ga je wel stap voor stap hem beter kennen, groeien, hè, in die bewustwording van God, en hem stap voor stap meer vertrouwen. En dan mogen we ook onze zorgen aan hem bekendmaken. En hij wist er al lang van, hoor, voordat u het bekendmaakte, natuurlijk. Want we worden toch geleid door Gods geest. We wandelen toch in de geest. We worden toch vervuld met Gods geest. Dat zijn allemaal toezeggingen die God geeft aan ons als gelovigen. Wandelen, echt wandelen in geloof en liefde. Met een volledig besef wat die geweldige dimensies zijn die God met ons voor ogen heeft. En moet u maar eens in Efeze 3 lezen, die dimensies, de hoogte, de breedte, de lengte en de diepte. En te kennen, de alles overstijgende liefde van Christus voor ons. Dat zijn zaken, dat zijn bankjes. Daar kan je even zo lekker bij zitten en van dat panorama mag je genieten, daar mag je naar uitkijken. Mag je over nadenken en je mag die rijkdommen in je hart gaan opslaan. In Filippenzen, over dat zorgen, hè? In Filippenzen zegt Paulus in vers 4, in alles ben ik sterk in hem die mij kracht geeft, Christus. Maar dan gaat hij ook verder in vers 19 tot 29, mijn God nu zal in al jullie behoeften, en dan heeft hij het dus over die zorgen die u bij hem bekend maakt, in al jullie behoeften voorzien, in overeenstemming, en er staat niet armoe hoor, maar er staat met de rijkdom in heerlijkheid in Christus Jezus. Hij kent u. Weet u wat de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt? Kleingelovige. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al het overige zal u gegeven worden. Want God weet dat u die dingen nodig heeft. God weet het dat het nodig is om balletjes te zoeken in de sloot. Onzin. Dat is nou besteden van vrije tijd op een hele verkeerde manier. In die sloot gaan liggen. Maar ik deed het tussendoor, moet ik zeggen. Ik heb er geen uren gelegen in die sloot. Maar God weet van onze zorgen. God weet wat we nodig hebben. En Paulus heeft ons toch geleerd te bidden dat we dankbaar mogen zijn voor kleding en voor voedsel en voor onderdak. Dankbaar voor de mate van gezondheid die we hebben. Zijn we daar dankbaar voor? Of is ons streven om dat te vermeerderen? Om die schatten op aarde te verzamelen in plaats van boven, waar Christus is. En wanneer je daarvoor dankt en wanneer je dat bewust wordt, dan gaat er iets geks gebeuren. Dan gaat er iets geks gebeuren wanneer je die rust neemt. Dan staat er en de vrede van God, die uitstijgt boven iedere denkzin, zal jullie harten en jullie gedachten verzekerd bewaren in Christus. Is er een zekerdere, is er een veiligere bewaarplaats dan in Christus? Die het hoofd is boven alle die van de hemelen zijn, die gezet is aan de rechterhand van God? Is dat nou, wat ik nou zeg, is dat nou een verlangen dat ook bij u een beetje speelt? Is dat nou een verlangen waarvan u zegt, van ja, daar wil ik me naar uitstrekken? Maar ja, dan komt er dit en dan komt er dat en zus en zo, en de kleinkinderen en de kinderen. Ik weet het wel. Maar toch als je echt niet zoet zo door het leven gaat, maar ze nu nog die bankjes opzoekt met die vergezichten, dan gaan de dingen veranderen. En die kinderen die kunnen er best bij. En die kleinkinderen die kunnen er best bij. En een keertje naar voetballen kijken, dat kan er best bij. En een keer op vakantie gaan, het kan er allemaal bij. Maar niet in plaats van. Dat is het punt. In de gemeente geeft God evangelisten, herders en leraars. En wat staat er dan om ons aan te passen? Tot dienstwerk. Die zijn tot opbouw van het lichaam van Christus. Tot eenheid van het geloof. En tot bewustwording van de Zoon van God. Efeze 4, vers 13. Tot bewustwording, tot dat diepe besef van de Zoon van God. En dat gaat niet om de Zoon van God. Dat gaat om dat u een Zoon van God bent. Die bewustwording. En dat heeft te maken met het groeien naar volwassenheid. Dat die bewustwording dat u een Zoon van God bent. Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen. In alle wijsheid jezelf onderwijzend. In alle wijsheid jezelf aansprekend. Aanspreken laten door het woord. En mocht u zeggen van nou, ja, al die boeken op de boekentafel, die zijn zo moeilijk. En ze zijn ook nog in het Engels of Duits. En er ligt zo weinig Nederlands. En ik kan niet op de dinsdagavond naar de kringen. Nou, dan worden de bandjes gemaakt van de kringen. Op de woensdagavond. Worden bandjes van gemaakt. Kunt u nou luisteren. Weet u wat wij gedaan hebben? Afgelopen dinsdag was onze laatste Bijbelkringenavond. En wat wij dan gedaan hebben, ik heb 10 vragen gesteld. Die gingen over het hele seizoen. Een stuk of 5 vragen over de Efezebrief, want daar zijn we tot februari nog mee bezig geweest. Ja, jullie tot december, maar wij waren een beetje traag. We hebben wat meer uitstapjes op bankjes misschien gemaakt of zo, ik weet niet. En vanaf februari tot het eind van het seizoen over de Romeinenbrief. En daar heb ik 10 vragen over gemaakt. En dan gingen we in groepjes bij elkaar zitten. En weet u, het is altijd de fijnste avond van het hele seizoen. Dan ga je met elkaar die vragen, en het zijn moeilijke vragen die je kan stellen. Hè? Dat zijn niet zo van, dat weet je uit je hoofd. Nee, dan moet je over. En je mag ook je stemsel niet eens gebruiken. Wat streng, wat streng. Maar wil je Bijbel? Zeg je dan, wil je Bijbel? En dan mag je alles bijschrijven wat je zelf wil. En als je met iemand spreekt, dan staat erbij geschreven. En dan weet je al wat het betekent. En dan zitten we met elkaar die avond. We zaten afgelopen dinsdag, nou het was de mooiste avond van heel de zomer tot nu toe. Zaten we heerlijk in de tuin. En ik rondsjouwen met flessen, met limonade enzovoort. En zij maar ploeteren. En ja, dus mag het 1 keer in het jaar andersom. Hè? Is dat toch? Hè? Ik zit altijd te ploeteren. En dan zitten zij lekker koffie te drinken. Nou, maar het is de fijnste avond van het hele seizoen. Als u nou zegt van nou die vragen zou ik ook wel eens willen hebben. Dan moet u dat maar zeggen hoor. Krijg je ze zo over de e-mail toegestuurd. En dan moet je dat eens doen met een vriend of vriendin in het geloof. En die vragen samen beantwoorden. En misschien moet je er maar eentje in de week nemen. Zijn we 10 weken verder? Hoe lang gaan die op vakantie, 10 weken? Heb je de hele vakantie elke dag wat om over na te denken? Elke dag een panoramaatje misschien te bekijken. Goed idee? Nou, ik hoor het wel van u. Maar voor het geval je je zou vervelen, hè, ondanks de Olympische Spelen, dat rijmt. Waar het om gaat is, als zonen mogen we ons waardig gedragen. Een waardige wandel. In overeenstemming met de roeping die we ontvangen hebben van de Heer. Paulus die zegt tegen Timotheus. Wandel nou in. Wees nou een voorbeeld in woord. In gedrag. In liefde. In geloof. En dat betekent heus niet dat je. Ja, wat moet ik zeggen. Soms dan denk ik bij mezelf. Ja, zou het dan zo zijn dat we. We moeten niet één zijn met de wereld. Hè? Dat is zonder meer zo. Maar mag je dan helemaal. Eigenlijk moet je dan zo anders zijn dan de anderen, dat je in plaats van 100, dat je dan 30 op de snelweg rijdt of zo. Als je nog langzamer rijdt, ga je achteruit. Moeten we mee oppassen dat we ons niet te vroom opstellen of zo. Nee, leef je leven, maar wandel geleid door Gods geest. Het gaat hier om onze positie als zonen. Vaststaan. Jagen, zegt Paulus tegen Timotheus, naar gerechtigheid, naar geloof en liefde. Nou, lees eens de Galatenbrief, hoofdstuk 5, vers 23 en 24, de vruchten van de geest. Van de geest, niet van uzelf, niet van buiten, om te doen, uit eigen kracht, maar van binnen. Als vruchten. Zelfs het verdragen van moeite en kwaad, maakt deel uit van de waardige wandel. Over de Olympische Spelen, nog even tot slot. Stel je nou voor, je wordt uitgezonden voor de Olympische Spelen. Nou, niemand hier, hè, dat geloof ik. Nee, dan moet je opschieten. Maar die mensen die zijn al jaren bezig om zich daarvoor te trainen. Wat een geweldige moeite getroosten die mensen zich om daar een prestatie neer te zetten. Die die moeten speciaal voedsel eten. Over het algemeen is gezond voedsel helemaal niet lekker. Dus die zitten jarenlang te tandhakken naar wat lekkers. En die krijgen het niet. Om daar een hele onzekere prijs te krijgen. Ze jagen daarnaar de Olympische krans. Hè? De erekrans. Ze krijgen zo'n laurierkrans, geloof ik. Om je heen. Maar Paulus zegt, voor ons ligt klaar de krans van gerechtigheid. Voor allen die op het puntje van een stoel zitten. Nou, hij zegt het ietsje anders. Voor allen die de komst van Christus liefhebben. Dat is wat. Die krans ligt voor ons klaar. Als ik nou heel kort samenvat de dingen die we vanmorgen even besproken hebben, dan zeg ik: bewustwording van Gods geest in ons. Groeien in de bewustwording van God. Beseffen, diep beseffen wat zoonschap betekent. Voor God. Hij heeft ons geroepen voor zichzelf, hè, wat zoonschap betekent voor God. En dat heeft te maken met ons gedrag. En niet anderen onderrichten, maar jezelf onderrichten. Doordat dat woord van Christus rijkelijk in u woont. De God nu, onze Vader, zij de heerlijkheid in de eonen van de eonen. Amen.